onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 84, het zesde vers, willen wij gaan zingen. Want God de Heere, zo goed, zo mild, is te allen tijden zon en schild. Hij zal genade en ere geven. En wat er verder volgt in vers 6 van Psalm 84. Ook deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met het apostolicum. Daarna zingen we van Psalm 40 het vierde vers. Brandofferen nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. 40, het vierde vers, na de geloofsbelijdenis. En daarna komt de schriftlezing tot ons vanuit Rut, hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 12. Rut 4, vers 1 tot en met 12 is de schriftlezing na de geloofsbelijdenis en Psalm 40, vers 4.
En een ieder spreken in zijn of haar hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing is Rut 4, te beginnen bij het eerste vers. En Boas ging op in de poort en zette zich aldaar. En zie, de losser van welke Boas gesproken had, ging voorbij. Zo zeide hij: wijk herwaarts, zet u hier, gij zulk een. En hij week derwaarts en zette zich. En hij nam 10 mannen van de oudste der stad en zeide: zet u hier, en zij zetten zich. Toen zeide hij tot die losser: het stuk land dat van onze broeder Elimelech was, heeft Naomi, die uit der Moabietenland wedergekomen is, verkocht. En ik heb gezegd: ik zal het voor uw oor openbaren, zeggende: aanvaard het in de tegenwoordigheid der inwoners en in tegenwoordigheid der oudste mijns volks, zo gij het zult lossen. Los het, en zo men het ook niet zou lossen, verklaar het mij, dat ik het wete, want er is niemand behalve gij die het lossen, en ik na u. Toen zeide hij: ik zal het lossen. Maar Boas zeide: ten dagen als gij het land aanvaardt van de hand van Naomi, zo zult gij het ook aanvaarden van Rut, de Moabitische, de huisvrouw des verstorvenen, om de naam des verstorvenen te verwekken over zijn erfdeel. Toen zeide die losser: ik zal het voor mij niet kunnen lossen, opdat ik mijn erfdeel niet misschien verderven. Los gij mijn lossing voor u, want ik zal niet kunnen lossen. Nu was dit vanouds een gewoonheid in Israël bij de lossing en bij de verwisseling om de ganse zaak te bevestigen. Zo trok de man zijn schoen uit en gaf die aan zijn naaste, en dit was tot een getuigenis in Israël. Zo zeide deze losser tot Boas: aanvaard gij het voor u, en hij trok zijn schoen uit. Toen zeide Boas tot de oudste en al het volk: gij lieden zijt heden getuigen dat ik aanvaard heb alles wat van Elimelech geweest is, en alles wat van Giljon en Machlon geweest is, van de hand van Naomi. Daartoe aanvaard ik mij ook Rut, de Moabitische, Machlons huisvrouw, tot een vrouw, om de naam des verstorvenen over zijn erfdeel te verwekken, opdat de naam des verstorvenen niet worden uitgeroeid van zijn broederen, en van de poort zijner plaats, gijlieden zijt heden getuigen. En al het volk dat in de poort was, mitschades de oudste, zeide: wij zijn getuigen. De Heere maken deze vrouw die in uw huis komt als Rachel en als Lea, die beiden het huis Israëls gebouwd hebben, en handel kloekelijk in Efrata, en maak uw naam vermaard in Bethlehem. En uw huis zij als het huis van Peres, die Tamar aan Juda baarde, van het zaad van de dat de Heere u geven zal uit deze jonge vrouw. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen we deze middag stilstaan bij het u voorgelezen schriftgedeelte, Rut 4, vers 1 tot en met 12. En ik lees u daarvan alleen nog het eerste en het achtste tot en met het tiende vers. Allereerst vers 1. En Boas ging op in de poort en zette zich al daar. En zie, de losser van welke Boas gesproken had, ging voorbij. Zo zeide hij: wijk herwaarts, zet u hier, gij, zulk een. En hij week derwaarts en hij zette zich. En dan vanaf het achtste vers. Zo zeide deze losser tot Boas: aanvaard gij het voor u. En hij trok zijn schoen uit. Toen zeide Boas tot de oudsten en al het volk: gijlieden zijt heden getuigen dat ik aanvaard heb alles wat van Elimelech geweest is, en alles wat van Giljon en Machlon geweest is, van de hand van Naomi. Daartoe aanvaard ik mij ook Rut, de Moabitische, de huisvrouw van Machlon, tot een vrouw, om de naam des verstorvenen over zijn erfdeel te verwekken, opdat de naam van de verstorven niet worden uitgeroeid van zijn broederen en van de poort zijner plaats. Gijlieden zijt heden getuigen. Tot zover. Bidden we de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, zo hebt u ons deze middag in een dienst van nabetrachting onder uw woord samengebracht. En wat we vanmorgen nodig hadden, hebben we vanmiddag evenzeer nodig. Wat we vanmorgen moesten belijden verbeurd, verzondigd te hebben, dat geldt vanmiddag niet minder. Schenk ons een onverdiende zegen van onze kant. En geeft u, Heere, de krachtige werking en doorwerking van uw Heilige Geest. Want wij hebben uw woord gehoord, het aloude profetische woord dat zeer vast is. En Petrus heeft het in later dagen geschreven, geïnspireerd door de Heilige Geest: gij doet wel dat ge daarop acht geeft, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw hart. Heere, mag het Bijbelgedeelte dat vanmiddag onze aandacht vraagt zo zijn als een licht schijnende in een duistere plaats. In de duistere plaats van ons hart, dat van nature duister is. In de duistere plaats van deze wereld, laat uw licht mogen schijnen. Laat het zo schijnen dat het ontdekkend werkt. En dat het ons laat zien wie wij zijn. En waar aan onze kant de schuld ligt en de haper gevonden wordt. maar laat het ook mogen zijn vertroostend licht. Licht dat mag vallen op de Christus van de Schriften. Alleen in Hem, zo hoorden we vanmorgen, is het leven. Alleen in Hem ligt de zaligheid. En zijn vleugelen zijn nog uitgebreid. Nog roept u het ons toe. Hoe menigmaal wil ik u bijeen vergaderen. Gelijkerwijs een hen haar jonge bijeen vergadert. Heren, laat dat ook een van de dingen zijn die vanuit de tekst van vanmiddag duidelijk worden. En als de stof veel is, geeft u ons dan de wijsheid om te letten op de grote lijn. En geeft u ons boven alles een geheiligd inzicht in uw woord om te letten op de geestelijke lessen. En wilt u die lessen en dat onderwijs brengen in ons hart. Laat er een woord bij zijn voor een ieder van ons, heren. Voor degene die vanmorgen mochten aangaan aan het heilige avondmaal. Die misschien wel iets van de troost van u hebben mogen ontvangen. En die hebben mogen ondervinden hoe u zelf wilde komen. In de tekenen en bij de tekenen van brood en wijn. En hoe u tot een zondaars hart wilde spreken. Maar u kent ook hen, als er vanmorgen geweest zijn, die wel zijn toegetreden, maar in wie leven alles bedekt en als onder een sluier bleef. Wil u ons geven dat we biddend mogen zoeken naar de oorzaak daarvan? Wilt u het ons laten zien, heren? En wil u ons geven wat nodig is ook in die omstandigheden? We bidden u, heren, voor hen die niet de vrijmoedigheid ontvingen om aan te gaan. Heren, u weet ook of er onder ons waren die misschien onterecht zijn afgebleven. Degene die ten diepste wel geroepen en wel genodigd werden. En toch niet kwamen. Als het zo zou zijn in ons leven, in ons hart, laat er Bijbels licht overvallen, heren. Opdat we ook in deze voor u mogen verootmoedigen. En tegelijkertijd, heren, het zou kunnen, wij kennen de harten niet. U bent de grote kenner van de harten. Het zou ook nog kunnen dat er iemand is toegetreden die onterecht aanging. En heren, als dat zo zou zijn, en we bidden, bewaar ons daar genadig voor. Maar wilt u ook dan ontdekkende genade geven? Heren, u kent degene die zo hebben geworsteld. Die zo hebben gestreden. Die misschien zo'n honger en dorst kennen. Heren, wil u ze toch trekken. En wil u ze brengen op de plaats waar ze zichzelf niet kunnen brengen. Wilt u ook zijn met degene die misschien wel heel onverschillig zijn geweest en gebleven onder de tekenen van uw liefdeslijden en van uw sterven? Heren, als dat nog zo is, als we nog al te gemakkelijk aan deze dingen voorbij gaan, als ze misschien wel een flauwe indruk achterlieten, maar daar bleef het bij. Of wanneer het zelfs nog anders was en al deze dingen zomaar aan ons voorbij gingen. Heren, we bidden van u. Wilt u door uw geest ook in onze harten werken? En u weet er toch van, heren, als er zijn onder ons met een stenen hart, met een gevoelloos hart, met een bevroren hart, laat de liefde van de Heer Jezus Christus, zoals die vanmiddag schittert in het gedeelte uit Rut 4, de ijskorst mogen laten smelten. Heren, zo vragen wij om een zegen over de prediking van uw woord. Voor degenen die hier met ons zijn opgekomen, gemeenteleden, familieleden, andere gasten, u kent ieders hart en ieders leven. We bidden u voor degenen die thuis met ons meeluisteren. Er zijn er onder hen die al zo lang niet meer naar de kerk kunnen gaan, maar wier hart zo ligt in dit huis. En bij uw woord wil u het onvergetelijk goed maken met uzelf, ook vanmiddag. Op de kamer of waar ze ook meeluisteren. Heren, we bidden u voor diegenen die zorgen kennen. De vaders en de moeders. Die zorgen kennen over hun kinderen. Misschien wel over de gezondheid van een van de kinderen. Misschien ook over allerlei wegen waarop onze kinderen afdwalen. Heren, wil u ze terugbrengen. Wil u uw bewarende handen over hen uitstrekken. Wil u vaders en moeders geven dat ze veel hun knieën mogen buigen. En hun kinderen op u de Heren mogen werpen. We vragen van u of u niet minder uw troost wil geven aan degene die de kinderzegen tot hun verdriet niet hebben ontvangen. Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geven. Heere, wil u geven dat we dat ook mogen doen. We bidden u voor allen die het op andere wijze moeilijk hebben. U kent ook alle zorgen. U kent alle wederwaardigheden. We leggen ze voor u neer, ook de strijd die in stilte gestreden wordt. Onbegrepenheid door anderen. Littekens die er geslagen zijn. Moedeloosheid. Sombere gedachten. Misschien ook een gebrek aan kracht en aan veerkracht. Juist in deze donkere dagen. Geeft u wat nodig is, Heere. Wil u zich zo ontfermen, ook over onze gemeente. Kleine gemeente, Heere. Een gemeente die het niet verdiend heeft dat u naar haar omziet. Met een herder en leraar die dat nog veel minder verdiend heeft. Maar we bidden dat u de hemelen scheuren. En dat u neder wil komen, ook onder ons. Dat u onder ons wil wonen en wil werken. Heere, wat u geschonken hebt, we zeggen uw naam rootmoedig dank voor. Ook op deze avondmaal zondag. Maar tegelijkertijd is ons gebed. Wilt u genadig vervullen, ook onder ons, wat u tot de profeet Jesaja en door de mond van Jesaja hebt gezegd. Ik zal nog meer vergaderen, nevens hen die vergaderd zijn. En ik zal ze brengen in mijn bedehuis. En dat bedehuis zal een bedehuis voor alle volkeren genaamd worden. Heren, wil u dat doen? Wil u zo krachtig werken? Wij kunnen er zo tussen zitten. We kunnen soms menen dat wij het moeten doen, Heren. Het is uw werk. Maar wil u het ook doen? U wilt erom gebeden zijn. U wilt erom aangeroepen zijn. En waar zullen we op pleiten vanmiddag, Heren? Alleen op het werk van uw eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Mogen we daarop wijzen. Het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Geef het ook onder ons. Breid uw koninkrijk uit. In onze gemeente, maar ook in andere gemeenten. In deze stad en daarbuiten. Ook op de zendingsvelden en op de evangelisatieposten. We vragen het alles om Christus wil. Amen. Het eerste en tweede vers van de lofzang van Zacharias willen wij gaan zingen. Lofzang van Zacharias, vers 1 en 2. Er zijn 3 collecten bestemd voor de eredienst. Kerkelijke kassen en algemene kosten kerk. Alle 3 de collecten vinden direct plaats en de Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, er is nog plaats. Gelooft u dat? Dat er nog plaats is voor zondaren bij Christus. Toen wij deze middag de dienst begonnen, gebeurde het door omstandigheden dat er zo van tijd tot tijd nog een paar mensen binnendruppelden. Als ik me niet vergis, kwamen ze allemaal van over de IJssel. Maar voor al die mensen was er nog plaats in dit kerkgebouw. De deur ging open en later nog een keer en later nog een keer, er was plaats. Dat is een hele zwakke afspiegeling van de plaats die er is bij Christus. De evangelienodiging die zondag in zondag uit mag uitgaan is deze. Dat er nog plaats is. De Heer Jezus heeft dat in een van zijn gelijkenissen duidelijk gemaakt. Het is de gelijkenis over het grote avondmaal. En ik heb u wel eens gezegd, dat is niet een gelijkenis die allereerst over het heilige avondmaal gaat. Want het heilige avondmaal was op het moment dat de Heer Jezus die gelijkenis vertelde, nog helemaal niet ingesteld. Dat bestond, om zo te zeggen, nog niet. De gelijkenis van het grote avondmaal is een gelijkenis over de evangelienodiging. Koning bereidt een maaltijd, nodigt er velen en allemaal hebben ze een verontschuldiging. De ene zegt, ik heb net een stuk land gekocht en de andere, ik heb een juk ossen gekocht en de derde zegt, ik heb een vrouw getrouwd. Allemaal redenen om niet te komen. En dan wordt de Heer des huizes toornig. En dan geeft hij zijn knechten de opdracht om uit te gaan en om anderen te gaan nodigen. Anderen te gaan roepen. Wie zijn dat? Armen, blinden, kreupelen en verminkten. En die worden binnengebracht. En dan wordt er in die gelijkenis gezegd, en nog is er plaats. Gemeente, nog een keer, dat is aan het begin van deze prediking allereerst de evangelienodiging die ik wil laten uitgaan. Nog is er plaats aan de voeten van Christus. Nog is er plaats voor de grootste van de zondaren. En als u goed luistert naar de onderdelen uit de gelijkenis die ik zo even naar voren bracht, dan hebt u gehoord dat daar namen werden genoemd van mensen die in zichzelf helemaal niet konden komen. De armen hadden geen geld voor een bruiloftskleed. En de blinden hadden geen ogen om de weg te zien. En de kreupelen hadden geen voeten om te gaan. En de verminkten waren het onwaardig om een bruiloft bij te wonen. En toch zegt de Heer des huizes, breng hen in. Mag dat een woord zijn voor iemand vanmiddag? Iemand die het zegt, Heere, daar wordt mijn naam genoemd. Die blinde ben ik. Die kreupele ben ik. Die verlamde ben ik. Die verminkte ben ik. Nog is er plaats. Er komt een moment dat de deur voorgoed sluit. Dat de laatste nodiging van het evangelie in uw oren heeft geklonken. En als u dan op al die roepstemmen nooit acht gegeven hebt. Als u nooit gehoor gegeven hebt aan de nodiging. Als u er nooit als een arme of een blinde of een verminkte of een kreupele mee op de knieën neerkwam. Als u al deze dingen naast u neerlegde, wat dan, geliefde gemeente, dan zal het voor eeuwig buiten staan zijn. En nu is het nog het heden van de genade. Licht van het evangelie mag nog schijnen in de duisternis. Zondaren worden nog geroepen. Christus wordt nog gepredikt. Ook vanuit de stof van deze avond. Als we gaan letten op de losser in Bethlehems poort. En de Heere geven dat wie we ook zijn. En hoe het vanmorgen ook was met u. Maar dat we niet meer van die losser los kunnen raken. De losser in Bethlehems poort. Drie gedachten. Allereerst letten we op zijn plaats in de poort. Dat is vooral wat we hoorden vanuit vers 1. Zijn plaats in de poort. In de tweede plaats, de schoen in zijn hand. Dat is vers 8. Wat betekent dat? Dat lijkt een vreemde bijzonderheid. Je krijgt een schoen in zijn hand. Maar daar ligt een diepe betekenis in. We hopen het te horen. Ten slotte, zijn bruid in zijn hart. Want Boas zegt het in vers 10. Daartoe aanvaard ik mij ook Rut, de Moabitische, Maglons huisvrouw, tot een vrouw. Dus drie gedachten. De losser in Bethlehems poort, allereerst zijn plaats in de poort, de schoen in zijn hand en zijn bruid in zijn hart. We hebben vanmorgen al iets gehoord over de plaats waar Boas zich bevindt. Laten we het nog eens lezen vanuit hoofdstuk 4 vers 1. En Boas ging op in de poort en zette zich al daar. We hebben vanmorgen zo gehoord hoe Boas vanaf de dorsvloer, die in het dal lag van Efrata's velden, omhoog gegaan is naar het stadje Bethlehem. In de vroege morgen begeeft hij zich direct in de richting van de poort. En de poort was, u weet het nog, niet alleen maar de ingang. Die deuropening, om het zomaar te zeggen, waardoor iedereen die het stadje Bethlehem in wilde gaan ook door moest gaan. Maar de poort, dat is ook, en dat wordt hier vooral bedoeld, het plein wat daarachter ligt. Waar de handelaren hun koopwaren aanboden. Waar de oudsten van de stad hun plaats innamen en zaken van bestuur behandelden. Waar er recht gesproken werd. Waar alle openbare overdrachten van bezittingen geregeld werden, de poort. Daar gaat Boas heen. Ziet u hem in gedachten gaan? Vroeg in de morgen is hij op weg naar de poort. Om daar waar recht gesproken wordt, Rut te gaan lossen. En dat is in zijn hart. Daar is hij vroeg in de morgen mee vervuld. Om Rut te lossen, om zich te ontfermen over deze arme Moabitische weduwvrouw. Om haar rijk te maken. Om haar tot de zijne te maken. Om haar tot zijn vrouw te maken. Boas ging op in de poort en hij zette zich al daar. Hij gaat daar zitten op een van de zetels of de banken die daar stonden. En dan staat er in vers 1, en zie, de losser van welke Boas gesproken had, ging voorbij. Dat is die man die familie is geweest van Boas. En die ook familie was van Elimelech, degene die al eerder genoemd is, de nadere losser. Degene die dichter in de familie stond bij Elimelech. Er zijn uitleggers die denken dat het een jongere broer geweest is, dat zou kunnen. En die man, die gaat zo in de vroege morgen vanuit het stadje Bethlehem in de richting van waarschijnlijk het veld waar hij zijn werk gaat doen. En dan moet hij ook door de poort. En Boas ziet hem aankomen en zie de losser van welke Boas gesproken had, ging voorbij En dan zegt Boas tegen hem, u leest het aan het slot van vers 1, wijk herwaarts, zet u hier, gij zulk een. Dat zijn bijzondere woorden, woorden die eigenlijk het volgende betekenen, wijk herwaarts wil zeggen, kom van de doorgaande weg af. Zet u hier, dat wil zeggen, ga hier zitten. Maar dan dat laatste, dat roept misschien nog wel de meeste vragen op. Gij zulk een. Dat is een uitdrukking die in het Hebreeuws gebruikt wordt wanneer je de naam van iemand niet wist of wanneer je de naam van iemand niet wilde noemen. Boas zal de naam van deze nadere losser zeker geweten hebben. Het was misschien een neef van hem of een oom van hem. Maar hij wil de naam van deze man op dit moment niet noemen. Misschien dat er straks gelegenheid is om daar nog even op terug te komen. En dan staat er aan het slot van vers 1. En hij die nadere losser week derwaarts en zette zich. Dus die gaat daar ook zitten in de poort. Dat is het eerste wat Boas doet. Dan is er nog iets wat hij doet. Vers 2. Hij neemt 10 mannen van de oudsten van de stad. En hij zegt, zet u hier. En zij zetten zich. Dus Boas neemt 10 oudsten van Bethlehem. Dat waren de familiehoofden, de vaders, de oudsten van de familie. Mensen die gestempeld waren door levenswijsheid. Mensen die in die tijd, denk ik gemeente, wel veel meer gezag hadden dan de ouderen tegenwoordig. Dat is niet het mooiste van onze tijd. Dat is niet het mooiste van onze generatie. En ik reken mezelf dan ook nog maar even bij de wat jongere generatie. Al zijn er natuurlijk ook weer veel jongeren in de kerk. Maar dat is niet het mooiste bij onze generaties en bij de opgroeiende generaties, dat het respect voor de wijsheid van de ouden in de poort, om het zo te zeggen, nog wel eens kan ontbreken. En dat er geen respect meer is voor de wijsheid die mensen gedurende soms een lang leven hebben opgedaan. Het is bijbels om de ouderdom in dat opzicht te eren. Het is bijbels om te luisteren, jonge mensen, naar de raad die je vader, je moeder je geeft. Het is goed en het is verstandig om te luisteren naar ouderen. Nee, dat betekent niet dat alles wat ouderen zeggen goed is. Maar het is wel van belang om dat nauwkeurig te wegen. In de tijd van het Oude Testament en ook in de tijd van het Nieuwe Testament hadden de ouderen nog veel meer een gezagspositie. En wat ze zeiden, deed er toe. En dat is iets heel anders dan okay, boomer, om het zomaar even te zeggen. Sommigen van u begrijpen misschien wel wat ik bedoel. En hij nam 10 mannen van de oudsten van de stad. En hij zei, zet u hier. En ze zetten zich. Dat is de plaats waar Boas zich bevindt. Zijn plaats in de poort. En net als vanmorgen wil ik vanmiddag even de lijn doortrekken. Want de Boas van Rut 4 wijst heen naar de meerdere Boas, de Heer Jezus Christus. Meer dan Boas is hij. Deze Boas was vroeg in de morgen bezig om op te gaan vanuit het veld naar de poort van de stad. Om Rut op een rechte manier, in een rechte, eerlijke weg los te kopen. Rijk te maken, tot zijn vrouw te maken. En wijst hij zo niet heen naar de Heer Jezus Christus. Die met eerbied gesproken vroeg in de morgen, al in de stilte van de eeuwigheid bereid is geweest. En zich bereid heeft verklaard om vanuit de hoge hemel neer te dalen naar deze wereld. En om een arme bruidskerk te gaan lossen, te gaan verlossen. In de poort, in een rechte weg. In een weg waarin Gods wet geëerd en geëerbiedigd werd. Het hart van de Heer Jezus Christus heeft van eeuwigheid, gemeente, gebrand van liefde voor de wet van zijn Vader en voor de zaligheid van arme verloren zondaren. En met dat brandende hart van liefde is hij naar deze wereld gekomen. Met dat hart dat brandde van liefde is hij naar Bethlehem gegaan. Is hij de lijdensweg gegaan. Is hij naar Golgotha gegaan. Meer dan Boas is hij. En hij is een rechte weg gegaan. Een weg die enerzijds is tot eer van zijn Vader. En anderzijds tot zaligheid van verloren zondaren. Daarom begon ik de preek met: er is nog plaats. Er is nog plaats omdat hij dat volkomen werk heeft gedaan. Onze tweede gedachte. De schoen in zijn hand. En dan gaan we niet direct naar het 8e vers, maar dan gaan we zo rustig in de richting van dat vers verder lezen. Het eerste wat Boas doet als de nadere losse daar in de poort is gaan zitten, en als daar 10 oudsten, 10 wijze mannen als getuigen ook hun plaats hebben ingenomen. Het eerste wat Boas doet is dat hij de zaak gaat voorstellen. Vers 3. Toen zei hij tot die losser: het stuk land dat van onze broeder Elimelech was, heeft Naomi, die uit het land van de Moabieten wedergekomen is, verkocht. We zullen ons dat waarschijnlijk zo moeten voorstellen dat Naomi plan heeft opgevat om dat stuk land dat ze nog in bezit had, maar ze had geen geld om het te laten bewerken. Ze had geen geld om het te onderhouden. Ze had eigenlijk armoede genoeg om het geld dat de opbrengst van dat land vormde te verkopen. En Naomi heeft het plan opgevat om dat land te verkopen. U weet nog wel, een Israëliet deed dat niet zomaar. Een Israëliet deed dat alleen maar in uiterste nood. Zijn land verkopen. Maar nu is het zover. Naomi is van plan om het land van Elimelech dat ze nog had te verkopen. Zo wordt het hier bedoeld. En als dat zo is, en zo terzijde zien we hoe buitengewoon arm Naomi dus geworden is. Hoe schrijnend de nood van haar en ook van Rut geworden is. Ze moet zelfs haar land verkopen. Ja, dan geldt in het oude Israël de wet van de losser. Dan geldt dat het naaste familielid de plicht heeft om dat land te kopen. En met die oude wet komt Boas hier eigenlijk in de poort van Bethlehem aan. En hij zegt het tegen zijn familielid, tegen die nadere losser, wat we lezen in vers 4. En ik heb gezegd, ik zal het voor uw oor openbaren, ik zal het u publiek bekendmaken, wil dat zeggen, zeggende: aanvaard het in tegenwoordigheid van de inwoners en in tegenwoordigheid van de oudsten van mijn volk. Zo gij het zult lossen, los het. Dat is wat Boas dus zegt. Boas zegt: kijk, dit is de armoede van Naomi. Ze moet haar laatste stuk land verkopen. En u bent de eerste losser, u bent de nadere losser. U hebt de eerste rechten en de eerste plichten. Koop het. Aanvaard het. Los het. En als u het niet doet, zegt Boas, maak het dan bekend, want wij zijn de enige twee die de verplichting tot lossen hebben. Dus als u het niet doet, dan moet ik het doen. Wat zal de nadere losser zeggen? Wat zal zijn antwoord zijn als dit aan hem gevraagd wordt? U merkt, gemeente, in dit prachtige Bijbelboek dat ook een indrukwekkende verhaallijn heeft. En daar gaat het niet uiteindelijk om, maar daar mogen we ook wel oog voor hebben. In deze verhaallijn loopt de spanning als het ware op. Wat zal de nadere losser zeggen? Dit, slot van vers 4. Toen zei hij: ik zal het lossen. En die nadere losser die heeft even nagedacht. Zo zullen we het ons wel moeten voorstellen. En die heeft gedacht: als ik nu dat stukje land van Naomi moet kopen, het zal niet al te veel gekost hebben, kost het me nu wat geld, dan moet ik van de opbrengst van dat land ook Naomi onderhouden. Maar Naomi is al wat ouder. Ze is een weduwvrouw op leeftijd. Ze zal ook geen kinderen meer krijgen. Dat is wel te doen. En straks, als Naomi sterft, dan zal ik alles weer erven. Want ik ben het naaste familielid. Het was voor die nadere losser op dit punt niet zo'n hele moeilijke keus. Het was een kleine uitgaaf. Hij kon er, om zo te zeggen, eer mee inleggen in Bethlehems poort. Hij kon op een respectabele manier beantwoorden aan de oude wet van het losserschap. Dus hij knikt en hij zegt: ik zal het lossen. Maar dan komt Boas met een aanvulling. Vers 5. Maar Boas zei: ten dagen als gij het land aanvaardt van de hand van Naomi, zult ge het ook aanvaarden van Rut, de Moabitische, de huisvrouw van de verstorvene, om de naam van de verstorvene te verwekken over zijn erfdeel. Boas zegt eigenlijk dit: als u zich ontfermt over de verloren zaak van Naomi, over Naomi in haar armoede, in haar schuld, in haar onmogelijkheid, dan hoort daar nog wel iets bij. Want Naomi heeft een schoondochter, Rut. En dan zult u zich ook moeten ontfermen over de verloren zaak van die schoondochter, van Rut. En Rut is nog niet op leeftijd. Rut is een jonge vrouw. Dan zult u niet alleen de taak hebben om losser te zijn, maar dan zult u ook nog een andere wet van Mozes moeten vervullen. Dan zult u ook zwager moeten zijn. De wet van het zwagerhuwelijk moeten vervullen. Dan zult u met Rut moeten trouwen. En als er dan kinderen geboren worden, dan zal gelden dat het eerste kind wettelijk gerekend wordt als een kind van de gestorven Machlon. Dat hoort er allemaal bij. U kunt niet de ene wet van Mozes wel vervullen met een ruim hart en zeggen: ik zal losser zijn, en de andere wet laten liggen en ik zal ook de verplichting van het zwagerhuwelijk op me nemen. Dat u die wet laat liggen, dat kan niet. Het een en het ander, het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als u zich echt wil ontfermen over de verloren zaak van Naomi, hoort dit erbij. En dan zegt de losser: ik zal het voor mij niet kunnen lossen. Die man die is nog eens een keer gaan rekenen. En die heeft gedacht: ja, maar kijk, als dat er allemaal bij komt, ja, dan ziet alles er heel anders uit. Ik zeg het voor de duidelijkheid maar gewoon, gemeente, maar een oude weduwvrouw nog een aantal jaren onderhouden, dat ging nog voor deze man. Maar als hij dan ook nog een jonge vrouw krijgt om te onderhouden en hij moet met haar trouwen, en ze krijgen een kind, En dat kind, dat wordt niet eens zijn zoon, zijn erfgenaam, maar dat geldt als een nakomeling van Maglon. En misschien komen er nog wel meer kinderen en dat zijn in de tijd van de Bijbel, in de tijd dat de hongersnood steeds op de loer lag, dat zijn ook allemaal monden die gevoed moeten worden. Ja, en hoe zal het dan met zijn erfdeel gaan straks? Dan moet hij dat verdelen of onder een aantal kinderen. Maar een deel gaat ook nog eens naar die oudste zoon toe die ze dan zullen krijgen als ze kinderen mogen krijgen. En dat is helemaal niet zijn zoon. Nee, die nadere losse, die heeft het wel gezien. Ik zal het voor mij niet kunnen lossen, opdat ik mijn erfdeel niet misschien verlossen. Los gij mijn lossing voor u, want ik zal niet kunnen lossen. En dan doet hij iets bijzonders. Hij zit daar op die bank in de poort. En zijn handen gaan naar een van de sandalen die hij draagt. En hij maakt die sandalen los. En een van zijn schoenen geeft hij aan Boas. Dat was in de tijd van de Bijbel een symbolisch gebaar waarmee je afzag van je rechten en van je bezit en iets overdroeg aan een ander. Daar zat een hele diepe betekenis in. De gedachte die erachter zat was, als je een stuk land kocht en dat stuk land was van jou. Ja, hoe werd dat dan duidelijk? Eigenlijk werd dat dan duidelijk als je voor de eerste keer op dat land kwam en je zette je voet erop. Je schoen erop. Dat was een teken dat dat land je eigendom geworden was. En als je je schoen uitdeed, dan was dat een teken dat je juist afstand deed van land of van rechten of van wat dan ook. Dat is wat die nadere losser hier doet. Op een symbolische wijze. Hij trekt een van zijn schoenen uit. En voor het oog van al die getuigen, 10 oudsten in de poort. En al die mensen die zich intussen om deze mannen heen verzameld hebben. Want langs die poort kwamen in de vroege morgen een hele hoop mensen. Voor de ogen van al die getuigen overhandigt hij de schoen aan Boas. En zegt hij het eigenlijk. Ik zie af van mijn recht. Als losser. En ik geef u alle rechten. Dat is, gemeente, de geschiedenis tot en met vers 8. Zo hebben we hem overdacht. En nu gaat het deze middag natuurlijk niet alleen maar om zo'n oude geschiedenis te begrijpen met al zijn bijzonderheden. We moeten proberen door te stoten naar wat voor betekenis daar nog meer in ligt. Wat de geestelijke les is in deze geschiedenis. Denkt u nog even met mij na, die nadere losser. Wat was dat voor een man? Ik vat het even voor u samen. Het was een man die als eerste het recht had om Rut te lossen. Het was een man die Rut toch niet echt kon lossen. Ik zou haar niet kunnen lossen, zegt hij. Hij heeft het voor een deel aangeboden, voor een deel geprobeerd, maar het lukt toch niet helemaal en daarom ten diepste helemaal niet. Dus als eerste de rechten. Maar niet het vermogen om Rut echt te lossen. Als hij dat wel doet, zal hij zijn eigen erfdeel verderven, staat er. En daarmee laat hij ten diepste Rut in haar verlorenheid liggen. Hij heeft wel gezegd, ik neem de akker van Naomi dan over. Maar voor Rut kan die niks betekenen. Hij laat Rut ten diepste in haar armoede, in haar rechteloosheid, in haar verlorenheid liggen. En dan nog één ding, en dat is het laatste wat ik zeg over die nadere losser. En dan stellen we de vraag, hoe zouden we dan de lijn moeten trekken vanuit die nadere losser? Het laatste, als die nadere losser oog in oog met Boas komt te staan en hij hoort al de woorden van Boas, dan geeft hij zijn rechten uit handen. Dan doet hij zijn schoen uit en dan overhandigt hij zijn schoen aan Boas. En dan moet u met mij in gedachten maar eens proberen vast te stellen, wat zou er nou of wie zou er nu bedoeld worden met die nadere losser? Als we de lijn heel voorzichtig, heel behoedzaam trekken. Ik heb daar een poos over nagedacht, gemeente, in de voorbereiding van de preek. Mag dat? Kan dat? Er zijn eerbiedwaardige uitleggers van het boek Rut die zeggen, nou die nadere losser die moet je maar niet verder doortrekken. Respect ervoor. Er zijn ook eerbiedwaardige uitleggers van het boekje Rut die die lijn wel doortrekken. Ik noem u één naam. De bekende 19e eeuwse prediker Herman Friedrich Kobrugge. Heeft een prachtige verklaring geschreven op het boekje Rut. En trekt onbevreesd de lijn door vanuit de nadere losser naar de wet. De wet. De wet waaraan wij, geschapen door God in het paradijs, allereerst verbonden waren. De wet waarvan God, doe dat en gij zult leven. Maar die wet, die een verloren mensenkind nooit meer verlossen kan. De wet kan het wel proberen. En onze inspanningen voor de wet en onze gehoorzaamheid aan de wet kan het wel proberen. Maar we zullen er vroeger of later achterkomen. En de Heere geven dat we er niet te laat achterkomen. Dat de wet en de gehoorzaamheid aan de wet een mens nooit verlossen kan. En dat de wet een zondaar, een arme zondaar ten diepste hulpeloos en verloren laat liggen, want de wet zegt, doe dat, doe dat, doe dat. De wet zegt, gij zult en gij zult niet. Hebt u gemeente met die wet te maken gekregen in uw leven? Is die wet in uw leven gaan spreken? Is die wet in uw leven gaan eisen? Want het is Gods wet. En wat kan een zondaar het toch benauwd krijgen als die wet op zich af ziet komen? Misschien dat u wel eens denkt als ik de wet probeer te preken. Maar als ik probeer om die wet te preken, dominee, hou alsjeblieft op. Dominee, als het zo moet, dan kan er toch geen mens zalig worden? Nee, dat is precies wat de wet preekt. En de wet moet wel gepreekt, niet alleen de wet. Maar de wet moet wel gepreekt worden. En de wet predikt ons, doe dat. Wees volmaakt zoals God de Vader in de hemel volmaakt is. De wet zegt het, vervloekt is een ieder die niet blijft in alles wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En als een mens iets van de wet niet vervult. En er is zoveel in de wet van God wat wij niet meer vervullen kunnen. Maar dan laat de wet een mens verloren liggen. U zult met de wet nooit meer zalig worden. En nu het evangelie, gemeente. Nu het evangelie op Golgotha. Als ik het zo mag zeggen. Trekt de wet zijn schoen uit. Als de Heer Jezus Christus de wet vervult. Als de Heer Jezus Christus volkomen gehoorzaamheid heeft gegeven aan de wet van God en het recht van God volkomen heeft vervuld, dan doet de wet afstand van zijn eigendomsrecht. Dan doet de wet afstand van al zijn rechten op degene voor wie Christus zijn leven gegeven heeft. Dan vloekt de wet niet meer. Dan beschuldigt de wet ten diepste niet meer. In Christus doet de wet afstand van al zijn rechten. Kijk, en zo mag u de lijn doortrekken als u mee kan komen. En anders moet u het maar even aanhoren. Maar als u mee kan komen, zo mag u de lijn doortrekken vanuit Boas. Met die schoen in zijn hand. Hij heeft recht. Hij heeft recht om Rut te verlossen naar de Heer Jezus Christus. Hij heeft recht. Hij heeft de wet van zijn vader vervuld. Hij heeft recht om verlorenen zalig te maken. En dat is het evangelie. Hij heeft het recht om mensen zalig te maken die het nu moeten zeggen: Heere, ik kan die wet nooit meer vervullen. Ik heb tegen die wet gezondigd. Ik sta schuldig tegenover die wet. En die wet maar eisen en die wet maar zeggen: doe dat, doe dit. Gij zult niet vervloekt. Maar de wet doet tegenover Christus afstand van zijn rechten. En daarom kan Christus zich neerbuigen. Daarom kan die, en als u zegt: ik vond het moeilijk, dominee, ik kon een heel stuk niet volgen, laat dat dan maar liggen. Maar hoor dit, daarom kan Christus zijn handen uitstrekken naar mensen die de wet niet hebben vervuld. Daarom kan Christus zijn handen uitstrekken naar zondaren. Daarom is de nodiging vanmiddag uitgegaan en nog is er plaats. Daarom kan Christus een volk van zondaren verlossen, zoals Boas het deed in de poort van Bethlehem. We gaan er eerst van zingen, Lofzang van Maria, vers 1. Lofzang van Maria, het eerste vers. Losser in de poort van Bethlehem. We hebben gelet op zijn plaats in de poort, op de schoen in zijn hand en tenslotte de bruid in zijn hart. Want daar is het Boas echt allemaal om te doen. We lezen het in vers 9 en vers 10. Toen zei Boas tot de oudsten en al het volk: gij lieden zijt heden getuigen dat ik aanvaard heb alles wat van Elimelech geweest is. En alles wat van Giljon en Magron geweest is. Van de hand van Naomi. In die tijd werden overeenkomsten lang niet altijd schriftelijk vastgelegd. Hier ook niet. Dat gebeurt hier mondeling. Dat gebeurt hier wel officieel, in de poort. Vandaar dat Boas ook zo officieel en zo plechtig spreekt. Gij lieden zijt heden getuigen dat ik aanvaard heb. En dan gaat Boas laten zien hoe ver zijn liefde voor Rut en voor Naomi strekt. Dat ik aanvaard heb. Alles wat van Elimelech geweest is. En alles wat van Giljon en Magron geweest is. Van de hand van Naomi. Daar bedoelt Boas mee. Ik neem alle schulden over die er zijn. Ik zal losser zijn van alle bezittingen die in de achterliggende jaren verkocht moesten worden. Ik zal me in alle opzichten over de armoede van Naomi ontfermen. Dat is wat er gezegd wordt in vers 9 en dan vers 10. En daar klopt het hart van onze geschiedenis heel bijzonder. Daartoe aanvaard ik mij ook Rut, de Moabitische, Maglons huisvrouw, tot een vrouw. Daar klopt het hart van de geschiedenis, daar klopt het hart van Boas. Daar is het hem ook om te doen. Hij ontfermt zich niet alleen over het verloren land. Hij ontfermt zich niet alleen over Naomi door haar schulden over te nemen. Maar hij ontfermt zich ook over Rut. Hij neemt ook haar zaak en hij maakt die zaak tot de zijne. Hij neemt haar over. Hij maakt haar tot zijn vrouw. Hij wil in alle dingen voor haar zorgen. Dat is de liefde van Boas. De liefde tot zijn bruid. En die liefde heeft hem gebracht in de poort van Bethlehem. En gemeente, die liefde tot een in zichzelf onwaardige bruid. Een bruid die het moet zeggen in Hooglied. Zie me niet aan, omdat ik zwartachtig ben. Dat de zon me beschenen heeft. De liefde tot een in zichzelf zondige bruid en een onwaardige bruid heeft Christus ertoe bewogen om zijn gang naar de poort te maken. Om zijn gang naar Bethlehem te maken. Om zijn gang naar Golgotha te maken. Met dit grote verschil. Als wij zo een heel aantal keren hebben geluisterd naar de toch wel ontroerende geschiedenis van Rut, hebben we gehoord hoe Rut eerst de toevlucht nam tot Boas, haar verzoek voor Boas neerlegde, en dat Boas daarna voor haar helemaal alleen naar de poort is gegaan en haar daar gaat lossen. Maar meer dan Boas, veel meer dan Boas, is Christus. Hij heeft de gang naar de poort gemaakt, om het zo te zeggen. Hij heeft de gang naar Bethlehem en naar Golgotha gemaakt. Toen wij, zegt de apostel, nog zondaren waren. Toen er niemand om gevraagd heeft, toen heeft hij het al gezegd. Ik kom om uw wil te doen. En als u vanmorgen, kind van God, bij de tekenen van brood en wijn iets hebt gezien van het lijden en sterven en van de liefde van de Heer Jezus Christus, zie daarin dan deze diepe liefde. Toen u niet naar hem vroeg, toen wij nog zondaars waren, het formulier zegt het ook zo tegen het slot. Toen heeft Christus zijn leven willen geven. Eenzijdige, vrijwillige liefde was het die hem daartoe dreef. Liefde in zijn hart voor de wet van zijn vader, die wilde hij niet passeren. Liefde tot het recht van God, in een rechte weg wilde hij een kerk vrijkopen, maar ook liefde tot verlorenen, tot zondaren, tot goddelozen. Zo schrijft Paulus het in de Romeinenbrief. Zo heeft hij zijn gang gemaakt om een Rut vrij te kopen. Wat dunkt u, gemeente, van deze Christus? Als hij u vanuit deze oudtestamentische geschiedenis wordt voorgesteld, want het is goed om ons een klein beetje een beeld te vormen van hoe het er in die tijd aan toe ging. En in dit alles, en dat hopen we nog een laatste keer als de Heere het geeft te horen bij de laatste preek over het, in dit alles werkt de Heere ook aan op de komst van Christus. Boekje Rut eindigt met de naam van David en dat wijst heen naar de grote zoon van David. Maar tegelijkertijd in de persoon en in heel het optreden van Boas zien we iets van het evangelie gaan glanzen en gaan schitteren. In een donkere, richtere tijd. Voor een vrouw die geen rechten had, die er buiten stond, een Moabitische, waarvan de Heer had gezegd, geen Moabiet zou in de vergadering des Heeren komen. En hier ziet u de afbeelding en afdruk van de liefde van Christus voor schuldige zondaren. Mag ik die liefde, gemeente, aan uw hart leggen? Aan het einde van de preek en aan het einde van deze zondag. Wij kennen elkaar een klein beetje, u weet ook wel, dat in de prediking nogal eens klinkt dat het nodig is om in het licht van de wet van de Heere onze schuld te leren kennen. En dat is nodig. Maar vergeet u één ding niet, dat het de liefde is die in dat alles het hart verbreekt. De liefde van Christus. De liefde van die God tegen wie wij gezondigd hebben. Die liefde van Christus die hier zo heel flauw afgebeeld wordt. Boas die daar dat werk doet voor een vrouw die er helemaal niets aan bijdroeg. Die thuis zat, die stil zat. En meer dan Boas is Christus. Hij is vanuit liefde voor zondaren zijn weg gegaan. Misschien dat u zich afvraagt, maar hoe zal ik ooit weten dat dat ook voor mij is? Gemeente, in de prediking van het evangelie mag het u verkondigd worden. In zijn werk ligt kracht genoeg, ligt waardigheid genoeg om de grootste van de zondaren, ook vanmiddag hier in Kralingen, zalig te maken. Hij dingt in de evangelieprediking nog naar de hand van zondaren. De Schotse predikers van het evangelie zeggen het in hun preken meer dan eens. En laat ik het vanmiddag ook een keer zo zeggen. Ik breng u een verzoek over van de bruidegom. Van de hemelse bruidegom, van de meerdere Boas. Hij dingt vanmiddag naar de hand, weet u van wie? Als ik het op de scherpst van de snede mag zeggen, hij dingt naar de hand van een. En daar moet u geen aanstoot aan nemen, maar hij dingt naar de hand van een hoer. Hij dingt naar de hand van een ontrouwe, van een schuldige. Van een vrouw die met veel boeleerders, met veel minnaars, betekent dat overspel heeft bedreven. naar zo'n zondaar, naar zo'n zondares, naar de hand van zo een dient Christus in de evangelieprediking. En hij zegt het: zoek toch plaats aan mijn voeten. Hij zegt het: laat u toch de mijne worden en ik de uwe. Gemeente, wat zult u met zo'n verzoek doen? Wat zult u met dit evangelieverzoek doen? Hij denkt naar uw hand. Schuldige, zondaar, zondares. Hij denkt, ja, op één voorwaarde. Dat u de zijne zult worden. Dat u zich in alles aan hem zult overgeven. Dat u alle wapens van verzet uit uw hand laat vallen. Dat u het zegt: Heer, ben ik. Hij roept het zondaren toe: keer weder, gij afkerige kinderen, en ik zal uw afkeringen genezen. En wat, gemeente, zal er gehoord worden? Jeremia zegt het in hoofdstuk 3 van zijn profetenboek. Er is gehoord een stem op de bergen. Geween en smekingen van de kinderen Israëls, omdat ze hun weg tegen de Heere verkeerd hebben. Maar dan ook deze woorden: zie, hier zijn wij. Wij komen tot u. U die het gezegd hebt: ik zal uw afkeringen genezen. We komen met ons dwaalziekaard. We komen met onze schuld. We komen met onze onverbeterlijkheid. We komen met onze onmogelijkheid. Wij komen tot u, want gij zijt de Heere, onze God. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, heilig uw woord aan onze harten. Deze middag is Boas ons getekend. De weg die hij ging, de poort van Bethlehem, het werk dat hij er deed, zijn hart kloppend van liefde voor het. En hij wees heen naar de meerdere Boas, de Heer Jezus Christus, die vroeg op geweest is, die de gang heeft willen maken naar de rechter. En die in de poort, ja zelfs buiten de poort, geleden heeft en gestorven is. En die in een rechte weg verlossing heeft verdiend voor verlorenen. En de evangelie nodiging mocht op grond van zijn werk en op grond van de waardigheid en de kracht van zijn werk uitgaan en klinken. En Heere, heilig dat woord aan ons hart. Laat er door uw genade een antwoord opkomen. In ons hart, in onze binnenkamer, werkt u het door uw Heilige Geest. Heb zo dank voor wat u wilde geven, ook deze zondag. Uw genadig verzoening over het zondige. Zegen al het werk in het midden van de gemeente dat plaatsvindt. De bijbellezing, de ouderenmiddag, de bijeenkomst van de jeugdvereniging. We leggen het alles voor u neer. Bewaar ons en hoor ons om Christus wil. Amen. De lofzang van Zacharias, het vierde vers, is de slotzang. Lofzang van Zacharias, vers 4. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.